Ik heb de preek die ik heb voorbereid, die heb ik genoemd de kracht van zijn opstanding ervaren aan de hand van de tekst uit Filippenzen 3 vers 10, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En zo dadelijk zal ik met jullie een Bijbelgedeelte lezen waarin wordt gesteld dat als Jezus niet is opgewekt uit de dood, dat alle prediking zonder inhoud is en dat je geloof zinloos is. Zonder opstanding stort het hele christelijke geloof in. Dat betekent dat de opstanding van Jezus niet een onderdeel is van het evangelie. Zonder opstanding is er geen evangelie. Is er geen vergeving, is er geen verzoening en is er geen hoop. Dus de vraag is nu, waarom weten we zeker dat Jezus uit de dood is opgestaan? En wat zijn dan de bewijzen? En ik wil ook serieus kijken naar de dingen, de argumenten die dat tegenspreken en hoe serieus zijn die. Tijdens de preek heb ik me het volgende voorgesteld. Ik heb me voorgesteld dat ik in een rechtszaak verwikkeld ben. Ik sta voor de rechter en ik word bevraagd hoe ik erbij kom dat de opstanding van Jezus historisch betrouwbaar is en daadwerkelijk is gebeurd. En wat zijn de belangrijkste tegenargumenten van diegenen die dat niet geloven, ja zelfs bestrijden? Wat zou ik een rechter in de rechtszaal en jullie, als het ware als toehoorders in die rechtszaal, die meeluisteren, wat voor argumenten zou ik die voorhouden? Ik spreek dus niet alleen de rechter toe, maar ook jullie, als het ware, in die rechtszaal. En ik zal ook ingaan op wat het betekent in het dagelijkse leven. Om te leven in de kracht van de opstanding. En hoe komt dat het meest tot uiting? Wat is dat dan, dat leven in die opstandingskracht? Hoe ervaar je dat? En ik wil met jullie lezen 1 Korinthe 15... vers 14 tot 18, als je een Bijbel bij je hebt, dan mag je dat opslaan. En dan zal ik dit gedeelte lezen. Voordat ik dat lees, wil ik ook nog even een persoonlijke noot vertellen. Ik heb een technische opleiding. Ik heb chemische techniek gestudeerd. En dat betekent dat er bewijzen moeten zijn voor datgene wat je eigenlijk doet. En ik val in de categorie mensen zonder bewijs geen geloof. Van daaruit heb ik al heel vroeg in mijn geloofsleven onderzocht, wat is dat nu met die opstanding? Natuurlijk heb ik veel meer inzicht gekregen nu ik al 50 jaar met de Heer Jezus mag wandelen. En zou die argumentatie toen de tijd heel anders uitvallen als nu. Maar ik heb wel echt onderzocht, omdat het zo ontzettend belangrijk is, of dat nu historisch juist is wat we geloven. En ik wil met jullie lezen 1 Korinthe 15 vers 14 tot en met 18, want daarin zie je dat eigenlijk alles valt of staat of het historisch betrouwbaar is en of het daadwerkelijk zo is dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. En Paulus die schrijft aan de Korintiërs het volgende: en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en die geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is Christus ook niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is die geloof nutteloos. Bent u nog gevangenen van uw zonde en worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Laten we samen bidden. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat we over deze dingen in de Bijbel mogen lezen. Maar ook al zijn het gewoon feiten die ik soms ga benoemen, dan nog bereikt het niet ons hart. Als u ons hart niet opent. Zoals bij Lydia. Heel eenvoudig. En dat bid ik ook voor vanmorgen. Als we uw opstanding overdenken. Dan wil ik bidden dat u de harten opent van diegenen die thuis zijn. En ook diegenen zeker hier in de zaal. Heere God, wilt u ons bedouwen met uw Heilige Geest? Wilt u tot ons spreken, zodat we echt diep, diep geraakt worden door die bijzondere historische gebeurtenis, dat het graf openging en Jezus opstond uit de dood. Amen. Wat ontzettend belangrijk is, is dat je weet dat die eerste verslagen van het lege graf en de ooggetuigen die in de brieven staan, dat niet geschreven is in de eerste instantie in de evangelie. De evangelieën zijn namelijk, die vier evangelieën zijn veel later zijn die geschreven. Maar het eerste dat het vernoemd wordt, dat is in de Korinthebrief, zoals we dat hier zo staan, dat Paulus aan de Korinthebrief, aan de Korintiërs dat schrijft. Dat is ongeveer 20 jaar nadat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. En de evangelieën die zijn later, veel later geschreven, pas in de 50 jaar of zelfs 70 of 80 jaar na de opstanding. En Paulus die schrijft dan in de Korintiërs, ik heb de NBV-vertaling genomen, het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is beschreven, begraven, en dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, dat is een andere naam voor Petrus, en vervolgens aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan de apostelen. Paulus die schrijft hier over een derde dag. Dat is een historische gebeurtenis. Dat is niet alleen, dat is niet alleen symbolisch, maar hij geeft daarbij ook een lijst van getuigen. Jezus is daarbij niet verschenen alleen aan kleine groep of een individuele groepen, maar aan 500 mensen tegelijk, waarvan Paulus schrijft, daarvan zijn de meesten nog in leven toen hij die brief schreef. En weet je, die opstanding en dat verkondigen van die opstanding, dat had natuurlijk ook ontzettend veel impact in die tijd. En of dat nu echt gebeurd was en of dat bevestigd kon worden, dan was het zo dat je mensen kon gaan opzoeken en hun raadplegen. Ze leefden nog. En die brief aan de kerk, geschreven in Korinthe, dat was een publiek document. En dat hardop werd voorgelezen. En Paulus, die nodigt iedereen die twijfelde, en natuurlijk was het net zo in die tijd, zoals nu in de tijd, dat er grote twijfel was, is dat nu wel of niet gebeurd? En Paulus nodigt iedereen die eigenlijk daaraan twijfelde uit om naar die ooggetuigen toe te stappen en met ze te gaan praten. En als die getuigen niet hadden bestaan, dan was het geloof in die opstanding meteen ontmaskerd. Daarbij is ook, ik vond het bijzonder dat Kim vanmorgen begon met Matteüs 28. In Matteüs 28, waar dat opstandingsverhaal wordt beschreven, dat is eigenlijk te problematisch om een verzinsel te zijn. Waarom zeg ik dat? De eerste ooggetuigen waren vrouwen. Vrouwen hadden in die tijd een hele lage status, met het gevolg dat het getuigenis bij een rechtbank niet kon dienen. Getuigenis van vrouwen werd gezien als minder betrouwbaar, was vergelijkbaar met minderjarigen of slaven. Dat was toen het wereldbeeld. En die eerste getuige van die opstandingdag was Maria van Magdala en nog twee andere vrouwen. Maar Maria van Magdala was eigenlijk de eerste die een ontmoeting had met de Heer Jezus. En haar leven was erg beladen. Zij is als het ware de eerste christen. Maria van Magdala, staat in de schrift, is bevrijd van demonen. Magdala is niet haar achternaam. U denkt misschien, Maria van, soms is het Maria Magdalena in een andere vertaling, maar het is juist wat vanmorgen werd voorgelezen, Maria van Magdala. Dat betekende Maria die kwam uit Magdala. Dat was een dorp. En eigenlijk stond er, eigenlijk, dat is die gek uit Magdala. Die van demonen werd bevrijd. Daarom wordt ze Maria van Magdala genoemd. Dus er was eigenlijk een grote druk, zou je zeggen, om dat maar het liefst niet op die volgorde te schrijven. Omdat ze niet als getuige konden dienen. En de enige reden dat deze vrouwen genoemd worden, is, het moet zo zijn geweest. Nu kun je met het argument komen dat zijn volgelingen natuurlijk hartstochtelijk wilden geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan en dat ze dat verwachten. En soms wordt dat ook als een argument genoemd dat het alleen maar geestelijk is. Niet daadwerkelijk. Komt er zo dadelijk op terug als ik die tegenargumenten bespreek kort. Maar als je die eerste verslagen leest, dan zijn dat hele bange discipelen die denken dat alles voorbij is. Ik lees heel vaak en regelmatig rondom deze tijd de beschrijving van de Emmausgangers die Jezus ontmoet op weg naar Emmaus. Dat is een prachtige beschrijving, je moet dat thuis maar eens lezen in Lucas 24, vers 13 tot en met 36. Jezus die had namelijk in zijn ontmoeting met Maria Magdala van Magdala gezegd, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. En iedereen ging, maar behalve naar Galilea. Twee discipelen waren op weg naar Emmaus. De apostelen die bleven in Jeruzalem. De reacties liggen voor de hand. Deze broeders en zusters waren getraumatiseerd. Hun Heer en Heiland, hun hoop en hun toekomst was gekruisigd. Ze waren in shock, ze waren verdoofd. Sommigen hadden zelfs hun beroep opgegeven, hun boten achtergelaten. Ze wisten zeker, dat is de Messias, dit is de Messias, die zal ons bevrijden. En wat was er gebeurd? Hun Heer was gekruisigd. Hun leider, Petrus, diep gevallen. Hij had op een cruciaal moment gefaald. Hij had de Heer Jezus verloochend. Een ander, Judas, die 3 jaar met hem was opgetrokken, had hem verraden. Nota bene met een kus. Het grote doel om te dienen was in rook opgegaan. Overvallen door een gevoel dat het leven geen betekenis meer had. De doelen, hun hoop, hun dromen, hun roeping die ze tot nu toe hadden, leken niet meer relevant. Het grootste verlies was niet alleen dat Jezus gestorven was, maar het grootste verlies was en de totale verwachtingen die ze hadden, waren ingestort. Het toekomstbeeld wat ze hadden was gestorven. Hun Messiasbeeld was gestorven. Hun droom was gestorven. En ze lopen dan niet alleen met verdriet, maar ze lopen daar in totale desoriëntatie. En ze zeggen dan ook tegen elkaar, we hoopten, dat zeggen ze ook tegen de Heer Jezus, die zich voegt bij hen en ze herkennen hem niet. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? En dan vertellen ze wat er gebeurd is. Ik vind het zo prachtig dat Jezus begint en met een ontmoeting. Als iemand echt getraumatiseerd is, dan moet je hem niet gaan uitleggen, maar dan moet je hem vertellen, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ze vertellen hem wat allemaal gebeurd is. En dan zeggen ze ook dat hun hoop vervlogen is Want ze zeggen tegen Jezus, wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Waarom was er geen hoop? Waarom was er geen hoop? Omdat de Joden wel hoopten op een toekomstige opstanding, maar de doden, van de doden, maar niemand, maar niet dat iemand uit de doden zou opstaan. Dat is wat anders. Volgens de Joodse leer was de opstanding slechts een onderdeel van de volledige vernieuwing van de wereld. Het was ondenkbaar dat iemand, een individu, uit de dood zou opstaan, midden in de toenmalige tijd, terwijl de hele wereld nog gebukt ging onder ziekte, onder honger, aftakeling, lijden en dood. En als iemand dan tegen de Jood zou zeggen uit de eerste eeuw, die en die is opgestaan uit de dood, dan was het antwoord, ben je helemaal gek geworden? Hoe kan dat zijn? Is er dan een einde gekomen aan ziekte? Is er een einde gekomen aan de dood? Is de ware gerechtigheid gevestigd op aarde? Ligt de wolf bij het lam? Wat een belachelijk idee. En nu denk eens na. Ze waren bang, ze waren samen en het was een grote desillusie. Hoe verklaar je nu dat honderden ooggetuigen en volgelingen bleven getuigen dat Jezus uit de dood was opgestaan en dat ze dat met hun leven moesten bekopen? Recht tegen alle andere opvatting van de Joodse leer in. Zouden mensen die voor een hele die een hallucinatie hadden gehad, voor iets en iemand wat niet echt waar was, sterven? Dat ze publiekelijk volhielden dat Jezus was opgestaan en daarvoor voor de leeuwen werden geworpen, gekruisigd, gevlucht, alles achter moesten laten. Dat sommigen van hun, hun vader, hun moeder, hun man of vrouw of kinderen voor hun ogen zagen sterven voor hun geloof. En dat was toen niet alleen, dat is nu nog steeds zo. En zou dat gebeuren door te geloven in een mythe, in een verzonnen verhaal of een grap? Weet je, er zijn drie belangrijke feiten. Het eerste is, er is een leeg graf. Het tweede is, de verschijning van Jezus bij zoveel getuigen. En het derde is, de plotseling ontstaan en explosieve groei van het christelijk geloof in de opstanding. En weet je, ik heb me ook de vraag gesteld, wat zijn nu dan de bezwaren? Wat voor argumenten worden er eigenlijk gegeven tegen deze opstanding? Ik noem de belangrijkste. De eerste is de schijndoodtheorie. Jezus stierf niet echt. De stelling daarin is, Jezus overleefde de kruisiging en kwam later bij. En hiermee probeert men het lege graf en de verschijningen te verklaren, maar je gaat dan voorbij aan dat die Romeinse executie uiterst effectief was. Er staat in Johannes 19, vers 34, dat de Heer Jezus nog een speerstoot kreeg in zijn zij. En het derde, denk ik, is een halfdode, verminkte Jezus, zou absoluut geen enkel teken zijn van overwinning. Dat is het grote probleem met deze verklaring. Het zou geen verheerlijkte verschijning zijn, maar een stervende man beschrijven. En toen Jezus verscheen, droeg hij alleen maar de tekenen van zijn kruisiging in handen en voeten en was hij een verheerlijkt lichaam. Het tweede wat ik vond, lichaam is gestolen. Hierbij gaat men ervan uit dat de discipelen of anderen het lichaam hadden weggenomen. Natuurlijk verklaar je hiermee een leeg graf. En deze verklaring vind je ook terug in de Bijbel. In Matteüs 28, vers 13, wordt dit als een argument gegeven. Het Sanhedrin, de overpriesters, kregen het bericht dat Jezus van de opstanding en van diegene die het graf had bewaakt. Ze gaven de wacht een grote som geld en zeiden, zeg dat zijn discipelen hem hebben gestolen. En hiermee kun je natuurlijk proberen een leeg graf te verklaren. Maar als je de evangelie leest, dan zie je dat die discipelen eerst ontzettend bang waren, gedesillusioneerd. Het waren niet zo'n dappere mannen. Het is heel tekenend, vind ik, dat niet de apostelen Jezus van het kruis afhalen, maar Jozef van Arimathea en Nicodemus. Het zijn de mannen die iets verder van hem weg waren, die bange Nicodemus, die bij hem kwam in de nacht. En niet de apostelen. En weet je, deze mannen, die waren niet zo dapper, maar hoe is het dan mogelijk dat ze hun leven geven ervoor als het zelf verzonnen zou zijn? Je verklaart ook niet die verschijning aan zoveel mensen. Het derde is, het is een legende. De opstanding is later verzonnen. En dan ga je volledig voorbij aan die belijdenissen van die getuigen. Dat een legende die ontstaat eigenlijk pas vele jaren later. Daarom ben ik begonnen door te vertellen dat deze brief, die Korinthebrief, die is pas 20 jaar nadat Jezus uit de dood is opgestaan, door Paulus beschreven. En een legende en een mythe, die ontstaat veel later. Het is veel te vroeg om daarover een legende te schrijven of een mythe. Omdat je nog ooggetuigen zou kunnen bevragen. En het laatste wat ik noem, dat is jammer genoeg en tot grote schande, vind ik, dat dat ook onder christenen voorkomt. Die gedachte dat de opstanding alleen symbolisch is, alleen geestelijk is. Jezus leeft in de betekenis, maar niet lichamelijk, alleen maar geestelijk. Hij is opgestaan, maar niet waarlijk, niet lichamelijk. De opstanding is een geestelijke ervaring, een innerlijke overtuiging van de discipelen. Zijn boodschap gaat wel verder. Wat er dan overblijft van het christendom is een mooie gedachte. Maar het graf is leeg. De verkondiging op Handelingen 2 bijvoorbeeld is feitelijk. En in Lucas 24, als de Heer Jezus de apostelen ontmoet, dan zegt hij, raak mij aan, raak mij aan. En zie, een geest heeft geen vlees en geen beenderen, zoals u ziet dat ik ben. Toen ze dan in die blijdschap niet geloofden dat het echt Jezus was, vroeg hij hen, heb je wat te eten? En ze geven hem een stuk gebakken vis en een honingraad. Thomas wordt uitgenodigd om zijn wonden te voelen in Johannes 20. Waarom, heb ik me de vraag gesteld, wordt dit op detailniveau beschreven? Juist omdat de idee van dat het alleen maar geestelijk zou zijn, uit te sluiten. Doordat hij lichamelijk is opgestaan, is hij koning en dat verandert alles. En die verkondiging van die opstelling was feitelijk en dat is ook wat de eerste getuigen verkondigen. En nu komt het belangrijkste gedeelte van de preek. Stel, de rechter zegt tegen mij, meneer de rechter, niet dat ik een collega van hem ben, maar ik heet zo met de achternaam. Meneer de rechter, zoals ik constateer, zijn er geen betere verklaringen en antwoorden te geven op A, een leeg graf, B, de verandering van mensen die voor deze waarheid willen sterven en C, de explosieve groei van het christelijk geloof dat Jezus waarlijk uit de dood is opgestaan. Uw betoog geeft antwoorden en doet recht aan alle feiten op alle drie. Terwijl de andere verklaringen dat nooit alle drie tegelijk kunnen. En omdat er geen betere verklaring in de afgelopen 2000 jaar is gegeven, ga ik ervan uit dat het ook niet de komende jaren zal gegeven worden. En stel ik vast dat Jezus uit de dood is opgestaan. En wat schiet de rechter daar nu mee op? Wat schiet u daarmee op? Dat ik een klap met de hamer geef en zeg, het is een historisch feit. Niets. Niets. Niets als je niet doet wat hij gezegd heeft. Het geeft, weet u, als je geloof intellectueel gelooft in die opstanding en niet doet wat Jezus zegt, ben je even armzalig als degene die dat wel geloven, die dat niet geloven. Weet je, in Filippenzen 3, vers 10 staat, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Zoals deze tekst laat zien, is het dan niet om te doen dat je veel weet over Jezus. Dat je weet wanneer dat hij geboren is. Dat je weet wanneer dat hij gekruisigd is. Dat je weet wie zijn vader was in de hemel. Wie zijn moeder was, Maria. Dat je weet dat hij in het graf is gelegd. Dat je weet dat er een opstanding heeft heeft gevonden. Dat je eigenlijk weet dat het historisch betrouwbaar is. Doordat je alle feiten onderzoekt. De Heere God, de Heere Jezus, wil niet dat je veel van hem weet, maar dat je hem kent. En dat is wat anders. In deze tekst staat dat we hem kennen, de kracht van de opstanding kennen en gemeenschap met zijn lijden. Wat betekent dat nu voor je dagelijks leven? Hem kennen heeft te maken met een relatie. Niet alleen weten wat de feiten zijn, maar zijn naam kennen en in deze relatie, let op wat ik nu zeg, in deze relatie de vreugde te vinden boven alles. Boven alles. Een diepe gemeenschap met die opgestane Heer. Het is je geopenbaard wie hij is. Hij is uit de dood opgestaan. Je bent door zijn offer vergeven, verzoend. En je hebt een vertrouwelijke omgang van hart tot hart met hem. Je waardeert Jezus, je bemint Jezus, je geniet van die verheerlijkte Heer. En die kracht van zijn opstanding werkt doordat je nu een andere gezindheid hebt, dat je andere verlangens hebt. Je bent erop gericht om in je leven hem te verheerlijken. Je weet, ik ben innerlijk veranderd. Ik ben geen slaaf meer van de zonde. De kracht en de macht over ons van die zonde is gebroken. Je hoeft niet meer te zondigen. Je bent geen slaaf, maar vrij. En je hebt een keuze. Je hebt een keuze. Soms, als het gaat over verslavingen, heb je hier misschien hulp bij nodig. Maar ook voor jou geldt dat Jezus je vrij heeft gemaakt. En dat je in de nieuwheid van leven kunt wandelen. En weet je, ik zag dat raakte me erg toen ik met die voorbereiding bezig was. Dan laat de tekst maar zien. Als je de zonde in je leven niet doodt, doodt de zonde je leven. Romeinen 6. Ik ga de tekst niet lezen, ik leg je uit wat erin staat. Romeinen 6, vers 4 tot en met 14 geeft deze geweldige uitleg dat we geen slaaf meer zijn van de zonde. De zonde heerst niet over mij. Ik heb het over de opstandingskracht. Je bent vrij. De macht is gebroken. Je bent begraven door de dood, doop in de dood. Je wordt uit de dood opgewekt en je mag wandelen in de nieuwheid des levens. De zonde regeert niet meer in je leven. En dat begint niet met een gedragsverandering. Dat begint met een hartsverandering. Je hart is veranderd. En daardoor komt er een gedragsverandering. Ik zie dat veel mensen, en ook christenen, aan een gedragsverandering werken. Een gedragsverandering dat je je zo gedraagt zoals mensen dat verwachten als je onder christenen bent. En als je niet meer in die omgeving bent, dan spring je in de oude vorm terug. Omdat een gedragsverandering moet voortkomen uit een hartsverandering. En die kracht van die hartsverandering en die kracht van die verandering, dat ligt in het genieten van Jezus. Dat dat alles overtreft. Je wil niet zondigen. Je wilt niet genieten van de zonde. Want Christus overtreft alles. En die opstandige kracht, die overwint en bevrijdt, doordat je die grote vreugde vindt in Jezus. Wat is dan die gemeenschap aan het lijden? Wat hier in deze tekst staat. In Colossense 1, vers 24 schrijft Paulus het volgende. Ik ben verheugd dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. Wat betekent dat? Wat er nog ontbreekt aan het lijden van Christus? Het lijden van Christus, zijn offer is volmaakt, is voldoende. Maar wat bedoelt Paulus dan nu? Als wat ontbreekt er dan aan het lijden omwille van Christus ten behoeve van zijn lichaam? Het is volbracht, dus hij heeft het niet over het verzoenende lijden. Dat verzoenende lijden is voldoende voor de vergeving van zonde, voor de verzoening en voor de relatie. Maar het gaat om het lijden dat nog steeds plaatsvindt in het lichaam van Christus, in de gemeente. En als er lijden is in de gemeente, betekent dat dat broeders en zusters lijden. En als Christus lijdt verder in zijn lichaam en Paulus draagt eraan bij. Dus aan dat verzoenend lijden ontbreekt niets, maar wat is er dan wel gaande? Dat verzoenende lijden, wat ik nu zeg, dat moet je echt onthouden, dat geeft je een heel ander zicht op wat lijden te betekenen heeft. Dat verzoenende lijden wordt zichtbaar, dat lijden van Jezus Christus wordt zichtbaar in het lijden van de gelovigen en daarin wordt ook die opstandingskracht zichtbaar. Wordt de lijdende Christus in die opstandingskracht zichtbaar. En wie die, zoals je misschien weet, zijn wij een brief van Jezus. We zijn een geur en we zijn een brief van Jezus. We zijn niet een papieren brief. We zijn een levende brief. Je leven wordt gelezen door mensen. In je leven wordt iets zichtbaar voor mensen. En vooral in ons lijden, in het lijden in de gemeente, lijden van broeders en zusters, die zijn een leesbare brief van Christus. Hoe ze lijden en hoe ze in het lijden staan. En vaak kiest God ervoor omdat die opstandingskracht en het lijden van zijn zoon zichtbaar te maken door het leven en het lijden van mensen zoals wij. Het gaat dus niet om een verzoenend lijden. Het is een getuigenislijden verbonden met Christus. En ik denk dat er geen christenleven is zonder lijden. Stel je een glas in loodraam voor, waar geen licht op valt. Het is dof. En op het moment dat het zonlicht doorheen schijnt, dan zie je de kleuren en de gebrokenheid, dan zie je het verhaal geschreven in dat glas en loodraam, wat er wordt verteld. En weet u, ons leven is een gebroken glas, is een, als het ware een glas in loodraam. Gods licht is Christus en zijn lijden en leven wordt zichtbaar op het moment dat dat door dat gebroken glas in lood schijnt. Door het lijden van broeders en zusters. En weet u, wat ik nu beschrijf, dat zie ik ook bij broers en zussen die lijden. Lijden aan chronische ziekte. Rietje en ik kennen er velen in onze directe omgeving die lijden en dat is chronisch. En naast dat er regelmatig waarom-vragen zijn, waar we niet de antwoorden hebben, zijn we stil en kunnen we bidden. En ik wil een kort getuigenis geven voor een echtpaar, wat ons zeer ontroert en waarin die opstandingskracht echt zichtbaar is. Dat de opgestane Heer daarin zichtbaar is in zijn opstandingskracht. En dit echtpaar staat voor velen symbool. We mogen nu al meer dan 4 jaar met Boudewijn en Pascale meelopen. Dat is een echtpaar uit onze gemeente. Meeleven in een ziekteproces. Nadat Pascale de diagnose eierstokkanker stadium 4 had gekregen. Stadium 4 betekent dat de ziekte vergevorderd is en dat de kanker zich heeft verspreid. En na de mens gezien niet meer te genezen is, alleen nog palliatief. Palliatief betekent zorg die gericht is op het verbeteren van de levenskwaliteit wanneer genezing van de ziekte na de mens gezien niet meer mogelijk is. En wat Pascale betreft betekent dat een behandeling van de ene chemokuur volgend op de andere, met alle bijwerkingen wat dat met zich meebrengt. Naast de kanker kreeg ze ook een kankergerelateerde spierziekte erbij. En deze spierziekte zorgde ervoor dat ze veel moest inleveren en dat ze minder mobiel is geworden. En dat is nog steeds heel erg moeilijk. Haar getuigenis en hun getuigenis in hun lijden, hun hoop en kracht om dit te dragen, is alleen en enkel alleen verklaarbaar door de opstandingskracht waarin ze leven in hun relatie met Christus. Niets anders kan hun getuigenis in het lijden naar de huisarts, naar de ziekenhuisverpleging, naar de oncoloog, naar de buren, naar dorpsgenoten, naar gemeenteleden, naar andere gelovigen verklaren. Is het moeilijk? Ja, natuurlijk. Verschrikkelijk moeilijk. Ook wij zien dat. Is er gebrokenheid en soms geen moed en kracht meer? Zijn er vragen, teleurstellingen, verdriet, rouw? Ja, natuurlijk. Maar door alles heen schijnt Jezus door dat gebroken glas en lood. Christus wordt zichtbaar en daardoor de gemeenschap met zijn lijden. Mocht je nu hier zitten, ik sluit de preek af met echt een uitdaging. Mocht je hier nu zitten en twijfelen over die opstanding, dan wil ik je vragen om te buigen en omarm dit historische feit en kniel voor je Heer en Schepper. Mocht je hem kennen en niet leven in die opstandingskracht, door te leven in die verborgenheid, door te leven in die onwaarheid, misschien gebonden aan de verslaving, dan roep ik je op om je leven te investeren in je relatie met Christus. Want als je in hem die bovennatuurlijke vreugde vindt, dat zal je vrijmaken. Dat is de weg naar vrijheid. En ook omdat er zoveel jongeren hier zijn, mocht je hem niet kennen. Weet je, je wordt misschien geboren in een christelijk gezin. Je wordt in de gemeente gedragen of naar een kerk. Je wordt daar gedoopt. Je gaat met je ouders mee. En je weet ontzettend veel van de Bijbel. Dat is allemaal heel kostbaar. Ontzettend kostbaar. En een groot voorrecht als je veel weet over Jezus. Maar het wordt pas echt waardevol als je hem gaat kennen. Als je echt een hartsrelatie hebt. Dat je zegt, ik vind echt mijn vreugde alleen in hem. En dat je dan echt mag weten, ik mag gaan leven vanuit die opstandingskracht. En dan bid ik echt dat dit echt Pasen voor je wordt. Echte Pasen. Dat je weet, mijn Heer, mijn Heiland, is opgestaan uit de dood. Ik mag hem kennen. Ik mag hem kennen. En ik mag vanuit die opstandingskracht mag ik leven. En ik omarm het lijden wat er komt, omdat ik zie dat God door mijn leven heen me iets laat zien van zijn Zoon Jezus Christus. Naar diegene van de mensen waar ik mee omga. Dat kan een ontzettende troost zijn. En dat wil niet zeggen dat het niet moeilijk is. Dat wil niet zeggen dat je niet een zwaar leven hebt. Maar het is zo bijzonder om te weten, God gebruikt het door mijn leven heen. Om Christus te laten zien. Door mijn leven heen Christus te schilderen in mijn omgeving. Dat ik daadwerkelijk een leesbare brief mag zijn. Dat als mensen met me omgaan, en soms mensen die nooit een Bijbel in de hand zullen hebben, hun hele leven niet, dat ze met jou in aanraking komen en dat jij een leesbare brief zult zijn van Jezus. Dat je als het ware een geur van hem mag verspreiden. Laten we zo stil zijn, hem echt zo naderen, dan wil ik heel graag bidden voor deze, ja, dat het niet vluchtig zal zijn voor u, dat we niet zo dadelijk aan de koffie gaan. Natuurlijk bent u daarvoor uitgenodigd en niet lekkers eten. Weet u, ik vind het ook niet zo fijn als mensen zeggen dat is een mooie preek. Ik heb niks met mooie preken. Ik verlang daarna dat preken in het hart komen. En dat kan ik niet. Het is de Heilige Geest die dat doet. En als je dat ervaren hebt, dan zou ik willen zeggen, ga niet weg voordat je die diepe ontmoeting met Jezus hebt gehad, dat je nog even stil blijft. En zeker, we zijn bereid om voor je te bidden. Maar blijf zitten en heb die diepe ontmoeting met je Heer en Heiland, die historisch is opgestaan. Het is een historisch feit. En hij wil je ontmoeten. Laten we zo staan en stil zijn. Dan geef ik het daarna over aan Kim. Heere God, ik wil u zo ontzettend danken dat u geloof geeft, dat reddende geloof. En dat u heel veel feiten heeft opgeschreven en later opschrijven. En dat we weten en we kunnen weten wie Jezus is. Maar u wil niet alleen dat we het weten. U wilt dat we hem kennen. Dat er een daadwerkelijke hartsrelatie ontstaat. Die groeit en groeit. Om zijn heerlijkheid te zien. En ik bid zo, Heer. Mocht er hier mensen zijn. Die niet in die opstandingskracht leven. Lauw zijn. Dat u een opwekking geeft in hun leven. Ik bid voor diegenen die verborgen zonden hebben. Die niet in waarheid, maar in die leugen leven. En denken dat ze daarvan niet bevrijd kunnen worden. Heer God, u heeft door de opstanding, heeft u ons niet meer als slaven achtergelaten. Maar we zijn vrij. We kunnen kiezen. U heeft die opstandingskracht gegeven. En het bijzonder bid ik voor diegenen die u niet kennen. Misschien veel van u weten, maar niet veel hartskennis hebben. Of geen hartskennis hebben. En ik wil u zo bidden. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik dat niet kan bewerken. Maar dat u het bent die dat kan bewerken. Dat u zichzelf openbaart. Zoals bij de Emmausgangers. Dat u meeloopt en zichzelf openbaart in het breken van het brood en het tekenen die u laat zien van het lijden. Zegent u ieder Heer in Jezus' heilige naam. Amen.